Arnoud, Arnoud, wil jij even de twee voorste banken reserveren?
Het is denk ik sowieso de eerste 3-4 maanden. En dan is het denk ik qua akkoorden en herhaling. Ja, ik zit in de maat, alleen waarschijnlijk herhaal ik het tot die, ik weet dus niet of ik die B-mineur en die A-mineur speel, maar dan moet je maar even kijken welke ik speel, wat ik daar, want het kan ook zijn dat ik daar die, maar ja. Ja, dus misschien moet je gewoon ook bij die eerste koppelen. Ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ik speel gewoon een beetje de akkoorden.
Ja, maar jij gaat een beetje vrij als je gewoon.
Ja, nou ja, het is. Ik doe bij dat laatste doe ik een beetje zo'n. Wat, ik denk een soort triool. Ja. Maar in mijn hoofd tel ik gewoon door. Yes. Oké. Okay. Hoe laat is het?
Wat moet ik zeggen dan?
Even daar naartoe? Bernard? Ik moet even kijken hoe de bassen doorkomen bij mij als ik die speel. Ik ga even bassen. Ik moet even de bassen. Even kijken of dat goed doorkomt. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, oké. Is dat een beetje te doen? Oké, okay, cool. Ja. Hoe laat is het? Ja. Ja. Het is
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is al de groet waar de kerk sinds de eerste opstandingsdag elkaar mee begroet. Dus mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u dat nu aan degene naast u even doorgeven. En dan mogen we vanochtend ook de nieuwe paaskaas aansteken. Dus dat gaan we eerst even doen. Jorik, kom mee op. Jezus zegt in Johannes 8, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. We luisteren eerst naar het kinderkoor. Zo, de toon is gezet. Nogmaals, goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier, u ook thuis, die met ons meekijkt. Vandaag gaat onze eigen dominee Robert Jansen voor. Fijn dat je bij ons bent. Mijn naam is Hilbert de Jong. We vieren vanochtend en ook vanmiddag het paasfeest met jong en oud. Er is dus ook geen zondagsschool. En even opgelet, vanmiddag is de dienst om 4:00. Allemaal hartelijk welkom. Vanochtend na de dienst is er ook gelegenheid om wat te drinken en te eten. Koffie drinken, thee drinken. Morgenochtend is er ook een bijeenkomst, dat heb je kunnen zien. En morgenavond om 19:30 is er een bidstond in de Grote Kerk. En dat is omdat op 19 april onze generale synode de vergadering weer hervat. En de beide christelijke gereformeerde kerken in Dordrecht willen daar voorafgaand daaraan een bidstond houden. Voor de eenheid van de kerken. Dus ook morgenavond om 19:30 van harte welkom in de Grote Kerk. Volgende week zondag gaat 's ochtends dominee Robert Jansen voor en 's middags dominee Henk van de Heuvel. Vrijdag 22 april is de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Jaco en Linian Bakker Ploeg om 4:00 hier in de Zuidhovenkerk. En in die dienst gaat dominee Gert-Jan Vogel voor. Afgelopen dinsdag, 12 april, werden Koen en Margreet Boer verblijd met de geboorte van een zoon, Gijs. Gijs is het broertje van Jette. Dus van harte gefeliciteerd ook vanaf deze plaats. Aanstaande donderdag is er vanaf 10 uur koffie en thee drinken voor de wijken A en E. En andere dorstige staat hier bij Margriet Geluk. Dat waren de mededelingen. Dan gaan wij nu zingen met elkaar. Er juicht een toon, er klinkt een stem. Namens de kijkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze heiland leeft en in een moment van stilte kunnen we daarom en mogen we daarom ook persoonlijk tot hem gaan en de Heere om zijn leiding en zijn zegen bidden in deze dienst. Op zijn opstandingsdag spreken we met elkaar uit dat we het niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand doet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. Psalm 68, vers 10.
De wetslezing vanochtend lezen wij uit Hebreeën 13. Hebreeën 13. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij zelf heeft gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die je daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in het tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij daarnaar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Wij luisteren weer naar de kinderkoor.
Ja, we hebben goed nieuws om verder te vertellen. We staan daar straks nog bij stil. We gaan luisteren ook naar gedeelte uit de Bijbel. We willen ook de Heere God bidden om zijn zegen daarover. Maar jullie hebben ons net opgeroepen om het woord te zeggen. En dat doen jullie op een hele vrolijke manier die ons ook blij maakt. Want het is vandaag een feestdag. En het is mooi dat we zo met allerlei gaven mogen vieren dat de Heer Jezus is opgestaan. We gaan samen in gebed. We bidden voor het doel van de dienst van het offer. Voor kerk en kerkverband. We zullen straks eerst nog weer luisteren naar het kinderkoor voordat de dienst van het offer is. En tijdens de dienst van het offer zingen we straks Psalm 117. In de voorbeden die nog naast wat we in gebed brengen, wat al op de nieuwsbrief staat, willen we ook nog in gebed brengen onze zuster Smitshoek. Afgelopen week ziek geweest en tegelijkertijd ook jarig. En willen danken voor hoe het nu gaat. Dank ook voor het nieuwe levensjaar dat mag beginnen. En bidden ook om haar bewaring. We bidden voor onze broeder Jan Pelgrim. Zijn gezondheid is heel zwak. We bidden voor hem en allen om hem heen. En datzelfde is ook zo bij zuster Tazelaar. Ook haar brengen we in gebed bij de Heer en ook haar gezondheid is zeer zwak. Laten we samen tot de Heer gaan en elkaar voor zijn troon brengen. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is echt waar, Heere, u leeft en u regeert. En door u, Heere Jezus, zijn wij deze dag bijeen. Op uw opstandingsdag. En we vieren feest. We vieren dat we door u tot uw Vader mogen gaan. We vieren dat u ons het echte leven hebt gebracht. En dat is dat leven. Dat we u kennen, de enige waarachtige God. En u, Heere Jezus, die door de Vader gezonden is. We danken u dat we dit feest met elkaar hier mogen vieren, met anderen die met ons verbonden zijn op andere plaatsen. 2 jaar lang konden we niet in een volle kerkzaal bijeenkomen om u te loven en te prijzen op deze dag. En Heer, wat een geschenk, wat een godswonder dat dat vandaag kan. We bidden u voor al die broeders en zusters, verspreid over de hele wereld, die niet die mogelijkheid hebben, die op andere plaatsen, in het klein, soms zelfs alleen, deze dag gedenken. En Heere, wij bidden u dat ze mogen ervaren niet alleen te zijn, omdat de levende Heere aanwezig is, ook in hun leven. En zo bidden we u dat u ook in onze levens aanwezig wilt zijn, wij in ieder van ons. Sterk ons, geef ons kracht, geef ons moed om het leven te leven dat uw Zoon, God de Vader, het u uw Zoon hebt laten brengen door zijn opstanding. Heere, we danken u dat we mogen leven en dat we van alles wat we in het leven ontvangen mogen delen van het goede daarvan met anderen. We bidden u ook dat we dat ook bewust mogen doen, of daar bewust bij bepaald mogen worden als er een dienst van het offer is. En we mogen geven tot opbouw van kerk en kerkverband. Laat toch uw koninkrijk gebouwd worden, ook door ons heen. We danken u voor het prachtige geschenk dat u deze week ook hebt geschonken, ook bij de familie Boer, bij de geboorte van Gijs. Samen komen we bij u, verheugd daarover en dankbaar voor de zegen die u opnieuw hebt gegeven. En Heere, wees hen ook nabij. We bidden u of u ook bij anderen wilt zijn die we bij name noemen. Onze zuster Smitshoek, we danken u met haar. Dat u haar bewaard hebt, ook toen zij ziek was. En we danken u dat ze een levensjaar mocht afronden en een nieuw levensjaar mocht beginnen. Een leven waarin al zoveel is voorgevallen en gebeurd. En bidden u om uw zegen en bewaring ook in dit nieuwe jaar. Ga toch met haar mee, ga haar voor. Leid haar, wees haar nabij. Heren, zo bidden we u ook voor andere broeders en zusters die te worstelen hebben met een zeer zwakke gezondheid. Heer, wij weten dat het leven hier op aarde niet meer is zoals het bedoeld is. En dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd hebt. En we zien daarna uit elke keer als we geconfronteerd worden met ziekte, met pijn, moeite, oorlog, verdriet. En Heer, samen met onze zwakkere broeders en zusters die worstelen met hun gezondheid in dit leven. Maar met andere zaken zien wij uit en roepen wij om de voltooiing van uw koninkrijk. En Heer, we bidden u ook om de voltooiing van dat rijk, om tot dat doel te komen. Dat er alleen nog maar dat zal zijn wat bedoeld was met de opstanding van uw Zoon. Dat u geprezen en geëerd wordt in ons leven. Heer, we bidden u voor onze broeder Jan Pelgrim en voor allen om hem heen. En zo bidden we ook voor onze zuster Tazelaar en voor allen om haar heen. Nu zij in hun leven merken dat krachten afnemen en hun gezondheid zwak is. Maar Heer, geef dat hun vertrouwen op u sterk mag zijn en versterkt door u. Houd hen vast en geef hen de dagelijkse kracht die ze nodig hebben. Heer, wij bidden u, ontferm u over hen. Wees hen nabij. Als teken van de verbinding die u geeft en de nabijheid die u geeft dat we ook aan elkaar verbonden mogen worden, gaat de bloemengroet door de gemeente. En we bidden u dat dat ook tot zegen mag zijn. En we bidden u ook voor onze zuster Veldhuizen als zij de bloemengroet mag ontvangen. Heer, zo komen we met allerlei gebeden en dankzeggingen voor uw troon. En er is nog zoveel meer wat in onze persoonlijke levens kan spelen. En u weet het allemaal. U weet ook wat we nodig hebben om in rust naar uw woord te luisteren deze morgen. En we bidden u om die rust. Dat wat we horen ons mag bemoedigen om uw weg te gaan. Werk zo met uw geest in ons hart als de Bijbel opengaat. En we iets horen wat we misschien vaker hebben gehoord, of voor het eerst. Laat het in elk geval ons in beweging zetten dat we iets voort hebben te zeggen. Zoals anderen het hebben mogen doorgeven aan ons. Want wat is er groot nieuws vandaag? Ze mogen stilstaan bij het wonder van de opstanding van uw Zoon. Heer, we danken en u bidden u. En als we tot u komen en straks gaan geven voor kerk en kerkverband, dan bidden we hier plaatselijk ook om de inzetting van gaven. En bidden we u ook voor het beroepingswerk dat plaatsvindt en de beroepingscommissie, waar mensen hun gaven inzetten, om dat proces zo te leiden dat het tot opbouw van uw koninkrijk en de gemeente zal zijn. En daar de vrucht van geplukt mag worden. En Heer, we zijn dankbaar voor het werk dat de broeders en zusters verzetten. En we bidden u dat het gezegend mag zijn en mag worden als er gezocht wordt naar een tweede predikant. Heer, zo naderen we voor uw troon. En bidden u bovenal dat er niet zal zijn dat tussen u en ons instaat. Vergeef ons dat wat het doel mist en leid ons op uw weg. En bouw uw koninkrijk ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan straks lezen in de Bijbel en worden daar ook op voorbereid door de kinderen die erop wijzen als ik lees in de Bijbel.
Wij lezen verder uit de Bijbel. Het opstandingsevangelie. Uit Johannes. Johannes 20, vanaf vers 10. Daar staat: de discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. En daar gaan de kinderen van zingen.
Jongens en meisjes, wie van jullie heeft een Bijbel meegenomen naar de kerk? Nou, ik zie al heel veel vingers. Ja, ik zie er al een paar. Nou, als je een Bijbel meegenomen hebt naar de kerk, mag je even naar mij toe komen. Als je dat durft natuurlijk, hè. Ik ga gewoon even hier zitten, dan is het wat minder spannend. Met je Bijbel, hè. Kijk. Kom er even bij zitten. Kijk. Helemaal goed. Ook zie je al heel veel kleuren en soorten. Wat goed dat jullie een Bijbel hebben meegenomen. Wat voor Bijbel heb jij meegenomen? Wat ga je ermee doen?
Lezen.
Oké. En jij?
Erin lezen.
En eens even kijken, wat voor Bijbel heb jij meegenomen? Welke vertaling is
dat? De Statenvertaling.
Statenvertaling. Zijn er nog mensen met een andere soort Bijbel? Volgens mij heb jij een Bijbel met plaatjes.
Wat staat er in jouw Bijbel?
Olifant.
Een olifant, ja. Een olifant, dat zou vast van Noach zijn. Eens kijken of we nog meer soorten Bijbels hebben, hoor. Jij hebt gewoon een zwarte, volgens mij. Wat staat er in jou allemaal in jouw Bijbel?
Woorden.
Heel veel woorden, ja. En jij hebt een andere kleur Bijbel. Weet je het niet. Volgens mij heb jij dezelfde. Welke kleur heeft jouw Bijbel?
Grijs.
Grijs met een soort blauwe bloemen erop. Jij hebt ook een hele mooie. Wat staat er in jouw Bijbel?
Wit.
Wit ook. En plaatjes volgens mij. Nou heb ik ook een Bijbel. Die heb ik even geleend van de dominee. Moet u eens even meekijken. Open doen. Moet jij maar eens even kijken. Wat zie je in deze Bijbel?
Rode letters.
Rode letters. En kun je
al lezen?
Kun je al lezen?
Ja.
Welke taal is deze Bijbel? Is dat Nederlands?
Nee.
Nee, hè?
Dit is een Engelse Bijbel. Er staan rode letters in. Willen jullie het ook bekijken? De rode letters? Weet iemand van jullie waarom hier rode letters in deze Bijbel zouden staan? Jij hebt er wel een idee bij misschien. Waarom de hier rode letters zouden staan? Geen idee. Nou, daar gaat de preek dus over. Dus, dat is de grote spannende vraag. Dank jullie wel. Neem je Bijbel mee en... Goed meelezen en dan gaan we horen waarom in deze Bijbel rode letters staan.
Centraal staat vanmorgen het 17e vers van Johannes 20. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Na de verkondiging zingen we: Jezus leeft en ik met hem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dit is een zogenaamde red letter Bijbel. Een rood letter Bijbel. En in zo'n Bijbel zijn alle directe citaten van God, in dit geval alleen van Jezus, in het rood afgedrukt. En in Amerika is dat een heel bekend fenomeen. Het begint wat over te waaien. Maar in Amerika is dat zo bekend dat ik iemand een keer hoorde zeggen, een Amerikaanse: I want to listen to Jesus, you know, the one with the red letters. Ik wil luisteren naar Jezus, je weet wel, die ene met die rode letters. En sinds een paar jaar wordt in Nederland ook zo'n rood letter Bijbel uitgegeven. Volgens mij maar in één versie. Versie van het boek. En dat zal bij veel christenen niet bekend zijn. Laat staan dat ze het zouden weten als je zou weten waar je het over hebt. Als je het hebt over die ene met die rode letters. Het is ook niet zo belangrijk of je weet dat er Bijbels bestaan waarin wat Jezus gezegd heeft met rode letters is afgedrukt. Belangrijker is het of je weet wat er in die rode letters staat. Je weet wat Jezus gezegd heeft. Het kinderkoor zong net een heel bekend lied van Ellie en Rickert, dat al door heel wat generaties gezongen wordt, door verschillende generaties. Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer. De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer. Maar een engel zei plotseling: weet je niet meer wat hij gesproken heeft? Johannes vertelt in hoofdstuk 20 inderdaad dat Maria bij het graf kwam. Op de zondagmorgen na Jezus sterven komt Maria van Magdala bij het graf van Jezus. En als ze ziet dat het graf open is, dan haalt ze twee discipelen, Petrus en Johannes, erbij. Die gaan kijken en die gaan daarna weer naar huis. En Maria die blijft achter bij dat graf. En het kinderlied heeft helemaal gelijk als gezongen wordt dat Maria huilt. En dat ze aangesproken wordt door een engel. Twee engelen zelfs, vertelt Johannes. Twee engelen vragen Maria waarom ze huilt. En de evangelist Lucas vertelt dat de engel inderdaad ook herinnert aan wat Jezus gezegd heeft. Wat jullie zongen, het kinderlied zingt terecht, weet je niet meer wat hij gesproken heeft. En dan staat Jezus voor Maria. Noemt haar naam en spreekt opnieuw. Spreekt enkele woorden tot haar. En ze krijgt de opdracht die woorden door te geven, zeg het voort, zodat ook anderen weten wat hij gesproken heeft. En op deze paasmorgen bereiken ze ons voor het eerst of opnieuw. De woorden van de opgestane Heere Jezus. En die woorden die zetten Maria in beweging. En hoe is dat vandaag bij ons, bij u, bij jou en bij mij? Het thema van vanmorgen is leef. Ga. Ga, zegt Jezus. Nadat hij de huilende Maria heeft opgezocht, nota bene bij zijn eigen graf. Ga. Ga. Zegt hij dat echt? Ja, hij zegt ga. Die situatie is toch niet te bevatten voor ons? Of wel soms? Het kan goed zijn dat je deze geschiedenis al vele keren gehoord hebt. Ik denk dat er heel wat handen omhoog gaan als ik vraag: wie heeft deze geschiedenis meer dan 5 keer gehoord? En meer dan 10 keer. En meer dan 50 keer. En als je het al zo vaak gehoord hebt, dan bestaat het risico dat je iets gaat missen, omdat je je niet meer verwondert over wat hier verteld wordt. Voel je de paniek die met Maria mee, die ze heeft als ze dat geopende lege graf ziet, dat dicht had moeten zijn in haar beleving? Maria had zeker verwacht op deze plek Jezus aan te treffen. Maar wel een dode Jezus en niet een levende. En ze schrikt als ze ziet dat de steen voor dat rotsgraf is weggerold. En ze gaat ervan uit dat iemand zijn lichaam verplaatst heeft. En ze zegt tegen Petrus en Johannes: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Vers 2. En vervolgens huilt ze bij dat graf. En is dat nou zo vreemd? Waarom huil je? Die vraag wordt aan Maria gesteld. En klinkt als een open vraag. Begint immers met waarom. Maar het is toch wel een bijzondere vraag bij een open graf. Waarom zou iemand op een begraafplaats bij iemands graf huilen. In bijna alle gevallen zal dat toch zijn vanwege het gemis. Natuurlijk, het zou voor Maria anders geweest zijn als Jezus nog steeds in dat graf had gelegen. Dan had ze geen tranen gehad over de vraag waar hebben ze hem neergelegd. Maar zou ze dan niet nog steeds huilen? En het zien van twee hemelse boodschappers in witte kleren, dat verandert daar niks aan. Ze is erbij geweest, hè? Ze was erbij toen de dode Jezus in dit rotsgraf gelegd is. Lucas 23, vers 55. En ze had verwacht vanmorgen hem zo aan te treffen. Maar, zingen wij samen met Ellie en Rickert, weet je niet meer wat hij gesproken heeft? En we zingen bijna, o Maria toch. Hoe kon je dat nou vergeten? Jezus had toch gezegd dat hij zou opstaan uit de dood? Dat heeft hij toch verschillende keren herhaald? Dat hebben wij allemaal staan. Eerste aankondiging, tweede aankondiging, derde aankondiging. Tjonge jongen. Echt zonde van die tranen. Gemeente, ik moet eerlijk bekennen dat ik zo'n gevoel wel eens heb gehad. Van jongs af aan is mij deze geschiedenis verteld. Ik kan me de eerste keer niet eens meer herinneren. Waarschijnlijk zat ik toen in de luiers en kon ik nog niet eens praten. Ik weet niet beter en ik weet niet anders dan dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat Maria dus niet hoeft te huilen. En daardoor gebeurt er iets aparts. Voor Maria was het misschien te vanzelfsprekend dat Jezus dood is. Maar voor mij werd het te vanzelfsprekend dat hij is opgestaan. En daardoor heb ik niet alleen te weinig begrip voor Maria, maar erger nog, ik onderschat dat wonder van zijn opstanding. Neem eens even de tijd om je in te denken wat Maria heeft meegemaakt en gezien. Ze heeft gezien hoe Jezus gevangen genomen is en tot bloedens toegeslagen. Ze heeft gezien wat dat voor gevolgen had. Hoe hij zo gemarteld is dat hij de kruisbalk, die dwarsbalk, niet meer kon dragen. Ze zag hoe hij stierf aan het kruis. Zijn hoofd naar beneden ging. En hoe een speer dwars in zijn zij gestoken werd richting zijn hart en longen. Zodat er water en bloed uit de wond kwam. En ze wist, die is echt dood. En ze was erbij toen die dode Jezus compleet in doeken werd gewikkeld en in het graf werd gelegd. Dat is de situatie. En ik eeuwen later maar liedjes zingen en denken dat Maria gewoon op zondagmorgen naar dat graf had moeten huppelen. In de verwachting dat het graf open zou zijn en Jezus zou leven, omdat hij dat nou eenmaal gezegd had. Wat denk je zelf? Nooit eerder had iemand de dood overwonnen, zoals Jezus, de Zoon van God, dat heeft gedaan. Er zijn wel doden opgewekt, en ook dat blijven grote wonderen. Maar niemand is zelf uit de dood opgestaan. Maar ik verwijt Maria en de anderen dat ze niet verwachten een opgestane Jezus aan te treffen. Nou, die verwachting hebben ze dus niet. En nu dat niet zo is, verwacht Maria dat iemand anders hem verplaatst heeft. Andere opties zijn er voor haar gewoon niet. Ze ging wanhopig naar het graf om daar een dode Jezus aan te treffen. en heeft het niet door als ze oog in oog staat met de levende Heer Jezus. Zo onvoorstelbaar groot is het wonder van zijn opstanding, dat we vandaag vieren. Maar we zijn er nog niet. Misschien verbazen we ons nu iets minder over dat Maria niet meer weet wat Jezus gesproken heeft. Maar dan kun je nog wel steeds verbazen over wat hij nu na zijn opstanding spreekt. Ga, zegt hij. Wat zou je willen doen? Als iemand die je lief hebt, waar je om rouwt, levend voor je staat. Die wil je toch om de hals vliegen om nooit en ook nooit meer los te laten. Een van de moeilijkste dingen tijdens de coronacrisis is dat we gedwongen werden afstand van elkaar te houden. Om de verspreiding van dat virus tegen te gaan. Er werd wel gesproken over een 1,5 meter samenleving. Maar kun je wel samenleven terwijl je onderlinge afstand moet houden? Houd me niet vast, zegt Jezus, vers 17. Waarom niet? Het voelt onnatuurlijk dat Maria te horen krijgt dat ze Jezus niet mag vasthouden. Waarom mag Maria dat niet? Terwijl Thomas straks, Johannes 20 vers 27, straks de opdracht krijgt om zijn hand in Jezus zij te steken. Houd me niet vast, Maria. Steek je hand maar in mijn zij, Thomas. En Jezus geeft als reden aan Maria dat hij nog niet is opgestegen naar zijn vader. Dat gaat over zijn hemelvaart. Hij zal straks zijn hemelse troon bestijgen. Nou, je zou denken, als je dat er nog even bij vertelt, dat Maria dan des te meer reden heeft om hem vast te houden, nu hij nog nabij is. Waarom mag ze hem niet aanraken? En wat zeg ik nou wel? Maar is dat zo? Mag ze hem niet aanraken? De Heer Jezus verbiedt haar niet hem aan te raken. Het is goed mogelijk dat ze dat al doet. Maar hij wil dat zij hem niet nog langer vasthoudt. Daar zijn twee redenen voor. 1. Ze kan Jezus hier niet houden, want hij gaat naar zijn vader. En 2. Tegelijkertijd moet ze ook loslaten, omdat ze zelf een taak te vervullen heeft. Ze moet een boodschap gaan brengen. Ga, zegt Jezus. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Steeds vaker kun je christenen horen spreken over hun broers en zussen in de gemeente. En anderen kunnen daar maar niet aan wennen. Maar hoe onwennig zal het voor Maria geweest zijn toen Jezus haar de opdracht gaf om zijn broers het bericht te brengen: ik stijg op naar mijn vader die ook jullie vader is. Hoewel vele Bijbelvertalingen onderscheid maken, dat is merkwaardig ergens. Dat ze onderscheid maken tussen plaatsen waar ze ineens broeders en zusters vertalen. En even later op andere plaatsen dezelfde woorden met broers en zussen vertalen. Er staat steeds in het Grieks hetzelfde woord. En Jezus noemt zijn discipelen zijn broers. Ga, zegt de levende Heer. Omdat Maria de grote betekenis van het wonder van zijn opstanding moet doorgeven. De laatste keer dat Jezus met zijn discipelen was, heeft hij gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Als jullie mij gekend hadden, dan zouden jullie ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kennen jullie hem en hebben hem gezien. Johannes 14. En nu na zijn opstanding zegt hij: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Na zijn lijden, na zijn sterven en opstanding is het door Jezus ook voor zijn leerlingen mogelijk om tot zijn Vader te komen. Hij heeft die verbinding met die levende God mogelijk gemaakt. Hij stierf voor onze zonde om ons dat echte leven te brengen. Leven met God, dat eeuwige leven. Waar de dood geen grip op heeft. Omdat de Heere de dood heeft overwonnen. En de Heere Jezus staat op uit de dood. En nu kan Maria aan de anderen vertellen: ik heb de Heere gezien. En we mogen door hem bij God de Vader komen. Hij noemt jullie zijn broers en zussen. Geliefde broer en zus, hoe bijzonder is het dat de Heer Jezus zijn discipelen zijn broers noemt? En is het dan vreemd dat we later in de Bijbel lezen dat christenen elkaar broers en zussen zijn gaan noemen? En toen is men dat ook in het Nederlands gaan doen. En toen zeiden mensen altijd: we hadden het sowieso over hun broeder en hun zuster. En toen ontwikkelde de Nederlandse taal zich verder, maar in de kerk bleef het gelijk. Maar men ging elkaar broers en zussen noemen, omdat men besefte wat een geschenk het is om kinderen van dezelfde vader te zijn. Waarom denk je dat de Heilige Geest ervoor heeft gezorgd dat u, jij en ik deze morgen mag horen en mogen horen wat de levende Heere gesproken heeft? De kinderen zongen net: weet je niet meer wat hij gesproken heeft? En die vraag kan ook vandaag aan ons gesteld worden. Hoe goed ben je bekend met de rode letters? Juist in een tijd waarin er in wereld en kerk veel in beweging is. Is het belangrijk om ons steeds, onszelf en elkaar de vraag te stellen: weet je niet meer? Weet je niet meer wat hij gesproken heeft? Ga, zegt hij. Ga, zegt hij tegen Maria. Maar weet je niet meer dat de opgestane levende Heere nog een keer ga heeft gezegd? Weet je wat hij gesproken heeft? Datzelfde ga heeft hij gebruikt toen hij zijn leerlingen en ons de grote opdracht gaf. Ga, ga dan heen. Onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Matthäus 28, vers 19. Weet je het nog? Weet je wat hij toen nog meer zei? Hij was nog niet uitgesproken. Vers 20 van Matthäus 28. En zie, zei hij. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Hij leeft. Hij leeft en regeert. En juist daarom moest hij naar zijn Vader. En kon Maria hem niet vasthouden. Juist door zijn troon te bestijgen. En vanaf zijn troon te regeren is hij meer nabij dan wanneer hij was gebleven hier. Hij is niet op afstand, hij is nabij. Hij heeft zijn troon bestegen om ons nabij te zijn. Lees de rode letters in Matthäus 28 vers 18. En Jezus kwam naar hen toe. Sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die machtige Jezus zegt, ga. En Maria gaat. En dankzij haar heeft het goede nieuws ook ons bereikt. Er zijn nog velen die daarop wachten. En het worden er elke dag meer. Ja, ook vandaag wachten mensen op dat nieuws. En naar wie stuurt de Heer jou vandaag? Laat de wereld toch zien en horen. De Heer is werkelijk opgestaan en Hij leeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. En wie de Zoon heeft, zegt diezelfde apostel in 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Geloof in de naam van de Zoon van God. Jezus is zijn naam. En geprezen zij Hij, de levende Heere. Halleluja. Amen. We bidden samen het gebed dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Waardoor we aan het begin van dat gebed al mogen beseffen dat er één Vader is. Onze Vader, die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking. Tot in eeuwigheid. Amen. We zingen samen: Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. En ik geloof dat ik door Hem, ondanks alles, triomfeer. Ja, ik leef omdat Hij leeft. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.